Bij Bank van Breda verdient u meer rust. Meer gemoedsrust. Zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. De Belastinginspectie krijgt een stuk meer slagkracht tegen fraude. De federale regering keurt een nieuw actieplan goed. Rusland verliest zijn belangrijkste oorlogsschip. Een zware tegenslag voor het Kremlin. Je krijgt hier de laatste update. En wat kost een stukje vastgoed in de virtuele wereld? Want jawel, ook dat heeft een prijs. We vertellen je om hoeveel geld het gaat en waarom dat straks belangrijk gaat worden. Het is vrijdag 15 april.
De zeven van de tijd. 1.
Er komt een tweede actieplan tegen fiscale en sociale fraude. De federale regering heeft daar een akkoord over bereikt. Het is een initiatief van minister van Financiën Vincent van Petegem. In het akkoord staan onder andere straffe dwangsommen voor bedrijven die een fraudeonderzoek proberen te dwarsbomen. Je kent dat wel, hè? De Belastinginspectie staat onaangekondigd voor de deur en plots valt de stroom uit. Zonder elektriciteit geen computers en dus ook geen toegang tot de nodige digitale documenten. Bijzonder onaangenaam voor de Belastinginspectie, die tegen zo'n toevalligheid juridisch weinig slagkracht heeft. Tot nu dus. Het actieplan voorziet dat rechters nu wel dwangsommen kunnen opleggen aan bedrijven die op zo'n manier een onderzoek hinderen. Ook de controletermijnen voor de belastingaangifte worden aangepast. Ze worden langer, vooral bij grote, complexe dossiers. Tot nu toe kon de fiscus 7 jaar in de tijd teruggaan voor aangiftes met aanwijzingen van fraude. Dat wordt in het akkoord opgetrokken tot 10 jaar.
2.
Het Russische oorlogsschip Moskva is gisteravond dan toch gezonken. Dat geeft het Russische leger nu toe. Het zegt dat het schip gezonken is in een storm. Een grote tegenslag voor Rusland, zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
Het is het vlaggenschip van de Russische marine in de Zwarte Zee. Dus dat heeft een belangrijke symbolische waarde. En het is een schip dat commandopost was voor een operatie tegen Odessa. En die kracht verliezen zij nu.
Het blijft onduidelijk wat er precies gebeurd is met de Moskva. De Oekraïense autoriteiten zeggen dat ze het schip geraakt hebben met kruisraketten en dat het daardoor gezonken is. Rusland zegt dan weer dat er tijdens een storm dus brand is uitgebroken, waardoor munitie die al op het schip lag ontploft is. Als het Oekraïense verhaal klopt, dan is de Moskva met zijn 186 meter de grootste Russische oorlogsbodem die sinds 1941 beschadigd is geraakt door vijandig vuur. Zonder overdrijven, dus eentje voor de geschiedenisboeken.
3.
Elon Musk heeft een overnamebod gelanceerd op de sociale media website Twitter. Hij had al een belang opgebouwd in het bedrijf, maar wil nu 100% van de aandelen in handen krijgen en het bedrijf van de beurs halen. We weten al lang dat Musk graag meer vat wil krijgen op Twitter, waar hij zelf ook heel actief is. Maar dit slaat wel alles. Waarom is hij bereid zo ver te gaan? Tijdjournalist Wim de Preter, goedemorgen.
Goedemorgen, Roman.
Ja, Musk lijkt nu echt wel gebeten, hè, Wim? Wat is zijn obsessie eigenlijk met Twitter?
Ja, we kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, hè, maar het is wel bekend dat Musk zelf een fervente gebruiker is van Twitter. Iemand die zich ook graag mengt in allerlei maatschappelijke discussies. Mm-hmm. En tegelijk heeft hij ook een heel duidelijke mening zelf over hoe dat platform gerund zou moeten worden. Dus hij vindt dat het anders moet, dat het beter moet. En ja, als je dan het geld hebt van een Elon Musk en het zelfvertrouwen van een Musk, dan koop je natuurlijk gewoon zo'n platform, hè.
Ja, en wat als het lukt, hè? Hoe zou Twitter er dan uitzien met Musk aan het roer?
Ja, dat is wat velen zich afvragen natuurlijk. Je kan het voor een stuk wel afleiden uit alles wat hij al getweet heeft. Musk is heel duidelijk een voorstander van onbeperkte vrije meningsuiting. Het is een beetje een libertaire ideologie die hij aanhangt, hè? Dus heel veel vrijheid voor het individu. En dat betekent dat hij af wilt van overdreven moderatie op een platform of censuur, zoals sommigen het noemen. Een aantal andere dingen waar hij al over getweet heeft, hè, dat blauwe vinkje dat je ziet bij bekende persoonlijkheden, dat wordt vandaag nogal spaarzaam uitgedeeld door Twitter zelf. Musk zou dat bijvoorbeeld willen invoeren voor iedereen die betaalt, voor betalende gebruikers. En wellicht zou Twitter ook een bedrijf worden waar minder mensen aan het werk zijn. Als het van Musk afhangt, ja, al die moderatoren die daar nu aan de slag zijn, die zou hij waarschijnlijk laten gaan. Eerder deze week heeft hij een beetje grappend getweet dat er misschien het hoofdkwartier in San Francisco, dat men dat zou kunnen omvormen tot een daklozencentrum. Dus dat geeft wel een beetje aan welke richting hij uit wilt.
Oké, zou er een andere reden kunnen zijn, een alternatief scenario? Hè? Misschien doet Musk nu een zot bod waarvan hij weet dat het eigenlijk geen kans maakt, zodat hij zijn huidig belang daarna zonder gezichtsverlies van de hand kan doen of zo. Is dat mogelijk?
Wel, dat is zeker iets wat je bij Elon Musk nooit kan uitsluiten. Herinner u misschien een paar tijd geleden heeft hij ook aangekondigd op Twitter dat hij een bod op Tesla zou uitbrengen om dat van de beurs te halen. Dat is er uiteindelijk niet gekomen. En dus ja, je weet nooit met Elon Musk waar je echt aan toe bent. Nee. Dat laat zich trouwens ook zien in de beurskoers van Twitter. Gisteren, al vrijwel meteen na opening, is het aandeel beginnen zakken. En het heeft nooit de biedprijs van $54,2 gehaald. Dus dat geeft ook wel aan dat de beleggers er zelf niet echt in geloven. Mogelijk denken ze dat het weinig kans op slagen heeft. Of misschien denken ze wel dat het bod helemaal niet zal doorgaan en dat het eigenlijk een grote grap is van Elon Musk.
Ja, een heel dure grap dan toch wel. Bedankt, Wim.
4.
De Europese Centrale Bank heeft in haar kaarten laten kijken. De financiële stimulus voor EU-lidstaten stopt dit jaar nog. In het derde kwartaal zal de Europese Bank haar obligatieaankopen stopzetten. Kort door de bocht, ze zal onze staatsschulden dus minder overnemen. Zo wil de bank de inflatie in ons continent helpen drukken. ECB-voorzitter Christine Lagarde.
Inflation increased to 7.5% in March from 5.9% in February. Energy prices were driven higher after the outbreak of the war and now stands 45% above their level 1 year ago. They continue to be the main reason for the high rate of inflation.
Ja, die vermaledijde energieprijzen blijven de Europese economie dus parten spelen. De ECB houdt daarom vast aan wat flexibiliteit. De obligatieaankopen kunnen stoppen in juli, augustus of zelfs pas in september. En, aanhalingstekens, enige tijd daarna volgt een eerste renteverhoging. Of, zoals Lagarde het zo mooi zegt...
We'll deal with interest rates when we get there.
Maar waarschijnlijk krijgen we toch een eerste renteverhoging in september. En dan zullen er nog volgen, maar wel geleidelijk. De Europese Centrale Bank blijft voorzichtig. De inflatie is hoog en door de oorlog in Oekraïne blijft er ook nog veel economische onzekerheid.
5.
De Belgische gasnetbeheerder Fluxys heeft bouwplannen in Duitsland. Het gaat er deel uitmaken van een project dat een invoerterminal wil bouwen voor vloeibaar gekoeld aardgas, beter bekend als LNG. Dat moet Duitsland minder afhankelijk maken van Russisch gas. In ons land hebben we al lang zo'n LNG-terminal, die ligt in Zeebrugge. Het is een groot project voor Fluxys daar in Duitsland. De nieuwe terminal moet per jaar 13 miljard kubieke meter vloeibaar aardgas in het Duitse net pompen. Ter vergelijking, in Zeebrugge is het 9 miljard. Maar door een investeringsprogramma komt daar de komende jaren nog eens 8 miljard kubieke meter bij.
6.
Er heerst vandaag knaldrang in Noord-Korea, in verschillende betekenissen van het woord. Laten we beginnen met de feestelijke betekenis.
Voorkennis.
Soldaten stoeten, dansende vrouwen in kostuum. Je kent de beelden waarschijnlijk, hè? 15 april is de dag van de zon. Noord-Korea viert dan de geboortedag van zijn eerste en eeuwige leider Kim Il-sung, grootvader van de huidige Kim Jong-un. Zal die erbij zijn vandaag? Dat is maar de vraag, want zoals wel vaker de laatste jaren is Kim Jong-un nu alweer een week volledig uit het publieke oog verdwenen. Zorgt opnieuw voor geruchten over een zwakke gezondheid. Sommigen beweren zelfs stevast dat hij eigenlijk stiekem dood is. Bon, knaldrang in de andere zin van het woord, dan heb ik het over de intercontinentale raketten, die zoals altijd ook in de stoet zullen passeren. Die worden de laatste tijd alsmaar vaker getest van op Noord-Koreaanse sites. Zonder lading natuurlijk, maar het is iets wat Amerika een brutale schending van VN-resoluties noemt. De VS stuurt deze week vliegdekschepen naar de Koreaanse wateren. Dat is al van 2017 geleden.
7.
Als je een stuk grond wil om iets op te bouwen, dan kost dat geld. Toch in de echte wereld. Maar hoe zit dat in de virtuele wereld, wat we binnenkort allemaal zullen kennen als het metaversum? Jawel, ook daar kost ruimte, virtuele ruimte dan, om virtueel in te bouwen, geld. Dat heet dan een platformcommissie. En die gaat naar het bedrijf dat het onbebouwde virtuele vastgoed, zeg maar, aanbiedt. Dat bedrijf heeft tenslotte veel dure energieslurpende servers nodig om het hele spel te laten draaien. Hoeveel verdienen die bedrijven daaraan? En hoe gaat dat evolueren als we straks allemaal in het metaversum zitten? Roland Legrand, technologie-expert hier bij De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roland.
Zijn er bedrijven die nu al veel geld verdienen aan virtueel vastgoed?
Ja, ik denk in de eerste plaats aan het recente nieuws dat Meta, dat is het bedrijf achter Facebook, nu voor het eerst in Amerika toelaat om geld te verdienen in het metaversum. Meta liep volop in de kijker, omdat bleek dat er toch wel heel wat commissies worden afgehouden van wat dat handvol pioniers dat daar nu geld aan het verdienen is, die moeten dat allemaal afdragen. Niet allemaal, maar toch een groot deel. In totaal gaat het bij Meta, als je $100 verdient, wordt er $47,5 afgenomen door Meta. Omdat je nog een platform gebruikt waar dat je winkels kan hebben of vastgoed enzovoort.
Oké, een soort huur of belasting zou je dat dan kunnen noemen. Hè? Je hebt het over dollars, uiteindelijk komt het dus gewoon neer op harde cash. Zijn er platformbedrijven die het anders aanpakken?
Ja, inderdaad. Dus toen dat Meta, toen bekend werd hoeveel commissies zij vroegen, zei men in kringen van blockchain-werelden, dat zijn virtuele werelden die inderdaad die non-fungible tokens gebruiken, werd gezegd dat dat is goed nieuws voor ons, want dat betekent dat wij super concurrentieel zijn. Bijvoorbeeld het tarief om een non-fungible token te verhandelen op een grote marktplaats zoals OpenSea is 2,5% op de marktplaats van Decentraland, zo heet een van die blockchain-werelden, is het tarief ook 2,5%.
Oké, dollars in het metaversum, non-fungible tokens in de blockchain-werelden. Er zijn dus meerdere modellen. Hoe zie jij het nog evolueren, Roland? Wordt dit een grote economie met een echte democratisering van virtuele goederen en vastgoed?
Er zijn veel mensen die daar blijkbaar volop in geloven. Bijvoorbeeld Mark Zuckerberg, maar ook aan de andere kant van die blockchain-werelden is er veel hoop en optimisme en energie om dat zover te brengen. Er zijn ook critici en die zeggen van de vraag blijft of dat mensen eenmaal, laat ons zeggen, de 2025 voorbij, of dat die zich nog volop blijven engageren in zo'n metaversum, want dat vergt toch wel heel veel energie. De toekomst zal dat uitwijzen en daar zal het ook van afhangen hoe groot dat die economie wordt.
Ja, omdat het vooral jongeren zijn die zich daarmee bezighouden nu. Dankjewel, Roland. Wie hier meer over wil weten, die kan jouw uitgebreide analyse morgen lezen in de zaterdagkrant van De Tijd. Dit was hem alweer, de laatste zeven van deze week. Op paasmaandag nemen we vrij af. Dinsdagochtend is Bert Rijmen opnieuw op post als je vertrouwde host. Check intussen misschien de nieuwste aflevering van onze podcast De Beursvoyeurs. Gast die deze week in zijn portefeuille laat kijken is Matthias Browijs, oprichter van crowdlending platform WinWinner en zaakvoerder van The Harbor Financieringsadvies. Ik ga toch eens luisteren. Alvast een vrolijk Pasen en tot horen.
Dit was De Zeven met Roan van Eijk. Productie door Dries Kuppens van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.